Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, het is zondag, dus de eerste werkdag in Israël en de eerste podcast van deze week. Ook in Israël is vakantie en dat, ja, dat merk je duidelijk aan het mindere nieuws. Maar er is genoeg hoor, maakt u zich niet bezorgd. Want in Israël is never a dull moment. Maar je merkt het ook op de wegen. Ik was net even naar Tel Aviv vanmorgen. Ik zal u zo uitleggen waarom. En ja, daar is toch erg veel vakantieverkeer van dagjes mensen. Want ja, de meeste Israëli's blijven in Israël op vakantie. Het is, er is genoeg te zien. Er is, zijn genoeg plekken om je te vermaken, 1 of 2 weken. De schoolvakanties duren hier 2 maanden tot 1 september. Dus ja, je gaat dan naar het noorden, naar het zuiden. De Negev is heel populair om op vakantie te gaan. Maar ook het noorden, meer van Tiberias. Daar, ja, daar zitten tienduizenden Israëli's aan het kamperen en vakantie vieren. Ook de hotels zijn vol. En dan de Banyas, de Hermon, de omgeving van Rosh HaNikra. Eigenlijk is het hele land één groot vakantiepark, zeg ik wel eens. Want Israël is, ja, het is gewoon geweldig. Degene onder u die hier op vakantie zijn geweest, die weten wat ik bedoel. Er zijn genoeg plekken, veel mooie plekken, ook hele rustige plekken. Als je de Negev ingaat, een van mijn favorieten, dan kan je daar soms een paar uur rondrijden zonder dat je iemand tegenkomt. Als je van de snelweg afgaat natuurlijk. Maar goed, laten we eerst even met het weer beginnen. Het is vandaag 33 graden, het is lekker. 'S nachts zo'n 24 graden, maar woensdag zijn de voorspellingen, krijgen we hier althans aan de kust, zo rond de 40, 42 graden. En dat zal voor het gevoel dan waarschijnlijk iets warmer zijn. Niet ongebruikelijk, moet ik u zeggen. Het heeft niet iets met klimaatverandering te maken. Want eind juli of de tweede helft juli zijn er altijd een aantal dagen aan de kust dat het 40 graden of meer kan worden. Dat betekent dat het rond het meer van Tiberias gemakkelijk 43, 44 graden kan worden. En dat zijn toch temperaturen dat je liever binnen blijft in de airco dan dat je de straat op gaat. U weet, ik heb mijn wandeling een aantal keren per dag met de hond veranderd. Ik doe 's morgens om 6 uur, dan is het lekker fris, althans fris, 24, 25 graden. En 's avonds om een uur of 8, 8:30, ook weer een uurtje. En dan is het zo'n 27, 28 graden en dat is net goed. Dan kan je tenminste nog een lekker stuk lopen. Overdag heeft mijn hond althans helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Hij gaat even de tuin in rond het flatgebouw, doet zijn plasje en kijkt me dan aan van laten we maar weer naar boven gaan, want het is me te heet. Ja, dan joods.nl. En dan zal ik u gelijk zeggen waarom ik naar Tel Aviv was. Ik werd namelijk uitgenodigd, en u kunt dat lezen en zien op, vooral zien op joods.nl. En op mijn Twitterlijn natuurlijk. Om een bezoek te brengen aan het kantoor, het nieuwe kantoor van een van de kinderen die op de 54ste verdieping van een van de nieuwste kantoorgebouwen, moet ik zeggen, high-rise kantoorgebouwen in Tel Aviv nu zit. En dat is de Sarona Tower tegenover Azrieli, voor de mensen die Tel Aviv kennen. Tegenover Azrieli Towers en het winkelcentrum in het Sarona-complex. U weet wel, het, ja, het complex wat vroeger van de Duitsers was, althans van Duitse tempeliers. En wat nu helemaal gerestaureerd is met allerlei ander gebruik voor die oude huisjes in Duitse stijl. Er is een heel park, maar aan de rand van het park verschijnen high-rise office buildings. Het is natuurlijk een hotspot, vlak aan de snelweg, het treinstation en bij de foodcourt in het Sarona-complex. Dus ik naar de 54ste verdieping. Nou, ik moet u zeggen, je gaat in een lift en je bent in een paar seconden, echt, ik geloof dat het 6, 8 seconden duurde, was ik op de 54ste verdieping. Dit kantoorgebouw heeft in totaal zo'n 61 verdiepingen. En ja, dan krijg je een uitzicht. Het is een beetje heijig, omdat het een klein beetje vochtig is. Maar als u de video's bekijkt, het is echt, het is ongelooflijk. Ik schat dat ik zo'n 180 meter hoog was, minstens. En ja, Tel Aviv, niet alleen Tel Aviv, maar heel Israël ligt aan je voeten, bij wijze van spreken. Ik kon zelfs in de verte mijn appartement zien in Netanya, wat toch zo'n 22 kilometer ver was. Naar alle kanten een fantastisch uitzicht. Kijk die film even, of die twee video's die ik gemaakt heb. Het zijn korte video's, maar het geeft een goede impressie van het uitzicht wat je daar hebt. Ik moet u zeggen, dit mag dan hoog lijken. Er wordt nu gewerkt, een stuk verderop, aan een high-rise kantoor annex woontower. En die gaat 106 verdiepingen hoog worden. Ja, de grond wordt schaars, ook in Tel Aviv natuurlijk. En het enige wat je kan doen, is de hoogte ingaan. En dat gebeurt dan ook. En dan zie je, als je dan naar buiten kijkt, ik dacht... Altijd al die hoge gebouwen in Tel Aviv, dat is toch wel hoog. Maar die lijken, het lijken poppenhuisjes als je vanaf de 54ste verdieping op een gebouw van pak en beet 25, 28 verdiepingen kijkt. Maar goed, dat staat op joods.nl. Ook op joods.nl. De gemeente Den Haag, in tegenstelling tot de gemeente Amsterdam, betaalt de onterecht geïnde erfpacht van Joden die in de concentratiekampen zijn omgekomen, wel aan nabestaanden uit. Ze hebben inmiddels al 9 nabestaanden een uitkering gedaan. Er waren iets van 32 of 36 aanvragen. En het geld wat overblijft, dat gaat dan ja, waarschijnlijk besteed worden aan allerlei Joodse organisaties en het in stand houden van Joodse gebouwen in Den Haag. In tegenstelling tot Amsterdam, die ervoor besloot, en daar begint toch, ja, toch wel wat weerstand te komen, om het alleen aan Joodse organisaties uit te keren die daarvoor hun plannen moesten indienen. Er zijn er een heleboel van afgewezen, maar er is toch zo'n ruim 10 miljoen euro in totaal verdeeld aan allerlei Joodse organisaties. Terwijl nabestaanden zeggen, ja, had het dan eerst aan ons gedaan, want je weet... Doordat je uitgezocht hebt hoeveel er aan onterechte erfpachtgelden is geïnd, weet je om wie het gaat, individueel. Dus dan is het toch niet zo moeilijk om aan de directe nabestaanden een uitkering te doen. Maar goed, dat is Amsterdam. En ja, het is jammer voor de nabestaanden daar. Dan een koosjere foodtruck in Ramat Gan. De eerste is op straat verschenen in Bialik Street, de drukste winkelstraat van Ramat Gan. Hele ouderwets aandoende, maar gezellige winkelstraat. Echt een aanrader om er eens een keer een bezoekje te brengen. Want het staat vol met bomen en het doet me eigenlijk denken aan waar ik vroeger woonde in Beverwijk, waar ik opgegroeid ben. De Breestraat, voor mensen die Beverwijk kennen weten welke straat dat is. Dat is de winkelstraat van Beverwijk, of was. Ik weet niet hoe het nu is, want ik ben te lang weg. Maar ook dat was een straat met aan weerszijden grote, dikke bomen. En dat is Bialik Street ook. En daar zijn nu de eerste kosher foodtrucks verschenen die een vaste standplaats hebben gekregen. Heel apart, want in Israël is dat nog niet zo, ja, zo in zwang, zullen we maar zeggen. Dan... Een heel bijzonder verhaal op joods.nl over Samer Chai Yehia. Dat is de eerste Arabier aan het hoofd van een van Israëls grootste banken, Bank Leumi. En dat is een doorbraak, mag je wel zeggen. Nog nooit eerder heeft een Arabier een dergelijke toppositie bekleed en is een van de top-economen van Israël. Natuurlijk, in de politiek is het al lang geen uitzondering meer. Daar zijn zat Arabieren in de politiek, zelfs ambassadeurs, druzen hebben we al gehad. We hebben Arabische ministers of Druze ministers gehad. Dat is niet zo bijzonder, maar dat nu een Israëlische Arabier, opgegroeid in Tabia en nog steeds wonende in het ouderlijk huis met zijn gezin in Tabia, nu het hoofd is van Bank Leumi, ja, dat is toch wel het moeite van, zeg maar, artikelen in alle kranten en programma's op alle televisiezenders waard. Lees het verhaal, het is heel bijzonder. Het betekent ook dat als je iets kan bereiken of wilt bereiken, het niet uitmaakt of je nou Joods of moslim bent. Dan Ehud Barak, die heeft toch een probleempje. Hij heeft een aantal jaren geleden is hij een zakelijke band gestart met meneer Epstein, u weet wel, de man die in Amerika nu weer voor de tweede keer vastzit en beschuldigd wordt van het inhuren van minderjarige meisjes voor allerlei seksuele diensten, zullen we maar zeggen. Netanyahu, die maakt daar natuurlijk gretig gebruik van. Als antwoord op Baraks beschuldigingen aan Netanyahu over zijn vermeende corruptie en fraude. En Barak heeft nu gezegd, ik ben met mijn advocaten al bezig om te kijken of we die zakelijke banden kunnen doorknippen, zodat ik niets met deze man te maken heb. We zullen zien of dat gaat lukken. Leuk geprobeerd trouwens van Netanyahu, want die probeerde van Bennett af te komen als concurrent. Want Bennett kan, als hij aan de verkiezingen meedoet met zijn nieuwe partij, zijn rechtse partij, toch kiezers van de Likud afsmokkelen. En ja, Netanyahu kwam op het idee, die zegt tegen Bennett vanmorgen, weet je wat? Als jij nou uit de politiek gaat en niet meedoet met de verkiezingen, dan maak ik jou ambassadeur voor Israël bij de Verenigde Naties. Met andere woorden, dan ben ik van je af. Nou, zei Bennett, laten we dat nou maar niet doen. Ik ga lekker de politiek in en je zoekt maar iemand anders om bij de Verenigde Naties Israël te gaan vertegenwoordigen. Dan is er in Israël een grote rel ontstaan gisteravond. En waarom, zult u zeggen? Nou, heel simpel. Netanyahu heeft heeft onlangs als interim minister een van de leiders van een extreemrechtse partij benoemd, interim minister van onderwijs. Deze man was vroeger legerrabijn, wist niet van onderwijs, is geen politicus. En die had al eerder uitspraken gedaan de afgelopen dagen, waarin hij zei dat de gemengde huwelijken tussen Joden en niet-Joden in Amerika een tweede holocaust zijn. Toen kreeg hij al half Israël over zich heen. Maar nu heeft hij heel Israël eigenlijk over zich heen. En waarom? Hij heeft gisteravond op televisie in een interview gezegd dat hij voorstander is van homoconversietherapie. Met andere woorden, hij legde uit, als ik zie dat jonge mensen gay zijn of lesbisch, dan ga ik met ze praten en dan bied ik ze aan om conversietherapie te doen. Niet dat ik ze daarin forceer dat te doen, maar ik geef ze het in overweging en dan moeten ze er maar over gaan denken. En deze man zei dat hij dat ook van plan was met schoolkinderen op de middelbare scholen. Ja, dan krijg je natuurlijk helemaal heel Israël over je heen. En ook Netanyahu heeft meteen gezegd, je bent te ver gegaan. Maar ja, daar is het al te laat voor. Het betekent dat je gewoon, je hebt nu een minister die totaal niets van onderwijs weet en met zijn extreemrechtse en ultra-orthodoxe ideeën denkt even Israël te gaan veranderen. Er komen later vandaag demonstraties van leraren en ouderscomité's. Die zijn aangekondigd tenminste. En betekent ook, wat nu duidelijk zichtbaar is namelijk, werd er meteen gezegd, en ik denk dat daar een grond van waarheid in zit. Kijk, nadat Netanyahu geen coalitie tot elkander kon brengen na de eerste verkiezingen van april, heeft hij in plaats van zijn opdracht terug te geven, heeft hij de Knesset ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Betekent dus heel duidelijk dat het voor Netanjahu belangrijker is om aan de macht te blijven dan te zorgen voor de inwoners van het land Israël. Dat toont hij hiermee aan en ik denk dat hij hier ook op afgerekend gaat worden. Want ja, dan mag je nog zo ultra-orthodox zijn, maar je hoeft dit soort dingen niet te zeggen. En dat de leraren nu eisen het vertrek van deze interim onderwijsminister, ja, dat ligt in de lijn der verwachtingen. Niet dat het gaat gebeuren, maar we zullen zien. De verkiezingen voor Netanjahu zijn belangrijk en hoe meer druk, hoe beter. We hebben ook nog een stel rabbijnen in Elat. Dat is een plaatsje oostelijk van Petah Tikwa. En die kwamen met een uitspraak, 14 rabbijnen. Hoe ze erbij komen, ik zou het niet weten. Maar die zeggen, je mag geen honden houden in Israël. En als Jood, doe je dat toch, dan ben je vervloekt. Nou dan, ik heb een hond. Ik trek me dit zeer aan. En echt gekker kan het haast niet worden. Ik denk niet dat deze mensen in deze huidige tijd leven. En dan zijn ze wel rabbijn, maar sorry. Dit soort dingen moet je niet gaan zeggen. En laat mensen in vrijheid leven en doen waar ze zin in hebben. En ga niet je wil opleggen op een meerderheid van de Israëlische bevolking. Trouwens, in Tel Aviv hebben ze dan helemaal een probleem. Want daar heeft meer dan 50% van de inwoners een hond. Dus ja, wat doe je dan? Zijn al deze mensen vervloekt? Echt, ik krijg op deze manier niet echt veel meer respect voor dit soort rabbijnen. Een rabbijn was vroeger altijd iemand die raad gaf waar je naartoe kon om uit te huilen. Die een luisterend oor had, maar die niet met dit soort achterlijke zaken kwam. Wie ook met rare zaken kwam, dat was meneer Nasrallah gisteravond. Eens in de zoveel tijd heeft hij een gesprek vanuit zijn bunker, wat dan op grote beeldschermen en op televisie wordt uitgezonden in Libanon. En hij durft zijn bunker niet uit te komen, maar één ding weet hij heel zeker. In de volgende oorlog met Hezbollah zal Israël verdwijnen. Nou, is mijn antwoord. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Het antwoord van Netanjahu in reactie op de uitspraken van Nasrallah. We will deal a cruising blow if Hezbollah attacks. Ook dat is een antwoord waarvan je wist dat het zou komen. We zullen zien. Ik hoop dat het alleen een woordenstrijd blijft en dat we niet stappen verder gaan. Dat we binnenkort vanwege bijvoorbeeld verkiezingen gevechten rond Libanon en Hezbollah gaan krijgen. Want ja, ik zie, als dat zo doorgaat, dan zie ik dat er van komen. Op een gegeven ogenblik, dan stoppen die woorden en dan moet je iets gaan doen. En nogmaals, 17 september, hou dat aan de gaten. Met alles wat hier op politiek gebied wel of niet gedaan wordt. 17 september zijn er verkiezingen in Israël en Netanjahu zal alles doen om aan de macht te blijven. Lapid trouwens, ik geef hem groot gelijk, die heeft Amerika opgeroepen de levering van F-35's aan Turkije niet door te laten gaan. De eerste zullen binnenkort worden afgeleverd, maar zegt hij, doe dat nou niet. Ze hebben nu de eerste S-400 Russische luchtafweer gekregen. Dat is een heel gevaarlijk modern apparaat. Kan ook een gevaar voor Israël zijn, want ze komen bij de grens tussen Turkije en Syrië te staan. En die dingen hebben best een groot bereik. Dus het zou zomaar eens kunnen dat die op Israëlische vliegtuigen gaan schieten. Dus zegt Lapid tegen Trump, ga nou niet leveren. Nou, Trump is er aan het denken. We zullen zien wat hij gaat doen. Afgelopen vrijdag waren tegen de avond weer 6.000 door Hamas betaalde relschoppers lekker aan het rellen schoppen aan de grens met Israël. En ondertussen blijft Netanjahu van alles en nog wat beloven onder voorwaarde dat het rustig blijft. Nou kan je zeggen 6.000, het waren er altijd veel meer. het dubbele, driedubbele, vierdubbele, vijfdubbele hebben we al gehad. Maar ja, het houdt niet op. En om nou te beloven aan van alles, van jongens, jullie mogen heel ver de zee op, jullie vissers. Er mogen 5000 mensen nu in Israël zaken doen. Er mogen duizenden Gazanen of Palestijnen uit Gaza in Israël gaan werken. We gaan goederen leveren waarvan we tot nu toe zeiden, die kunnen gebruikt worden voor de tunnelbouw. Ja, en als Hamas toch door blijft gaan en zoals gisteravond ook weer mortieren afschiet. Ja, sorry, dan zou ik zeggen, als zachte heelmeesters, die maken toch lelijke wonden, om het zo maar eens te noemen. Dan hebben we ook nog meneer Corbijn. Die claimt nu dat die BBC-uitzending, als u die BBC-uitzending over antisemitisme binnen Labour, die is niet accuraat. Als u op mijn timeline even doorscrollt naar jongstleden donderdag, dan kunt u die nog zien. En er staat ook op YouTube antisemitisme Labour, tik dat in en dan ziet u dat hele verhaal van een klein half uurtje. Hele interessante uitzending waarvan je zegt, ja, hoe zou het dan zijn bijvoorbeeld bij de Nederlandse PvdA? Trouwens, na publicatie op Twitter van deze video, ik ben niet de enige die het gepubliceerd heb, maar ik heb gezien hoeveel antisemieten ik over mij heen kreeg. Het was niet te geloven, vrijdag. En ook, ik hoor dat ook van anderen die video hebben geretweet. Vooral de club van Acht was bijzonder actief met de grootste antisemiet, meneer Jan ter Voort. Die houdt er wel van om zijn antisemitisme te uiten en die deed een oproep op Twitter. En hij is fanatiek lid van het Rights Forum van meneer van Acht. Hij deed een oproep aan de politieke partijen op Twitter in Nederland om hun ledenbestand te gaan schonen van Joden. Geen Joden van jullie partij als lid aan te houden, want, zegt hij, dan krijg je hetzelfde als wat Corbijn overkwam. Meneer Jan ter Voort, zoek hem op Twitter. Dan weet u meteen wie deze grote antisemiet is. Dan een adviseur van Abbas, die eert de Mufti van Jeruzalem, dezelfde man die samenwerkte tijdens de Tweede Wereldoorlog met de nazi's. En ja, die wordt aan alle kanten geëerd door die adviseur en een belangrijke adviseur van Abbas. Lees het maar op mijn timeline. Dan, heel bijzonder, SodaStream heeft een commercial gemaakt. En in die commercial wordt een van de rollen gespeeld door een Bedouin. Nou zult u zeggen, ja, en wat is daar bijzonder aan? Nou, dit is een transgender. En die speelt de rol van bruid in die tv-commercial. Hij staat op mijn timeline vanmorgen. En dat is, ja, onder Bedouinen, Nadan. En dat die man er duidelijk vooruit komt. Hij woont in Tel Aviv trouwens, want hij kan in zijn omgeving niet echt meer terug. Het is heel bijzonder dat hij nou in SodaStream in die commercial speelt. En ik vind dat een bijzondere commercial ook van SodaStream. Gaat u hem even bekijken. Dan ook eens wat goed nieuws. Het zou zomaar kunnen dat Dyson, u weet wel van die bijzondere stofzuigers, maar ook andere technische gebruiksartikelen die ze verkopen. Het zou zomaar kunnen dat dit bedrijf Dyson binnenkort veel van haar producten gaat voorzien van Israëlische technologie. Ze zijn bezig om te kijken samenwerking aan te gaan met Israëlische start-ups en bedrijven. Ze zijn ook bezig om te kijken Israëlische technologie te gebruiken voor de zelfrijdende auto die ze op de markt willen brengen. Een elektrische auto vanzelfsprekend. En dat zou zomaar kunnen dat allemaal Israëlische technologie in hun producten wordt. Weer een probleem voor de Israël-haters. Dan op mijn timeline een heel mooi interview, vind ik zelf, met Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité. En dat gaat dan over het namenmonument wat dan eindelijk gebouwd mag gaan worden. Heel bijzonder interview, vind ik, waarbij je ook de mens achter de naam Jacques Rissauer beter leert kennen. En je begrijpt de gedrevenheid van hem om al die jaren tegen de stroom op toch door te gaan om dat namenmonument in Amsterdam geplaatst te krijgen. U weet, daar komen de namen op van ruim 102.000 vermoorde Joden, Roma's en Sinti's. Bijzonder. En een aanrader om te lezen. Het staat trouwens ook in het Parool. Ja, dan is dit alweer het einde van deze podcast. Ondanks dat er niet zo heel veel gebeurde in Israël de afgelopen dagen. Ja, is het toch een volle podcast geworden. Tot mijn eigen verbazing. Dus voorlopig houden we het gewoon elke dag. Totdat er echt geen nieuws is, maar dat komt in Israël weinig voor. Want zoals gezegd in Israël, never a dull moment. Oh ja, en dan wilt u natuurlijk weten, wat heb je dan in je vrije weekend gedaan, Joop? Nou, zoals gezegd, vrijdag had ik dan de boodschappen gedaan, het huis schoongemaakt. Ik ben naar het graf van mijn geliefde geweest, wat ik bijna zo goed als elke vrijdag doe. En zaterdag in de ochtend eventjes een uurtje op het strand geweest. En voor de rest lekker luieren en niets doen. En in de namiddag veel gelopen. En vrijdagavond was ik natuurlijk bij een van de kinderen uitgenodigd. En hebben we heerlijk vrijdagavond Israël-style gevierd. Goed, dit was het dan voor wat mij betreft. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 14e juli, 14 juliet in Frankrijk. En wat mij betreft, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.